Goedemiddag gemeente, alle luisteraars en gasten die met ons verbonden zijn. Welkom bij deze dienst. Ook een welkom aan de jongelui en kinderen. Fijn dat jullie hier weer zijn. De voorganger in deze dienst is dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanmiddag uit Matthäus 1. Ik herhaal, Matthäus 1. De verkondiging wordt gedaan naar aanleiding van zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. En het thema in deze dienst is: Gods Zoon is mens geworden. Mededeling namens de kerkenraad. Voor de laatste psalm zijn er twee collecten en bij de uitgang is er een derde collecte bestemd voor het bouwfonds. Vandaag is de laatste zondag van de maand en is de eerste collecte in de dienst een diaconale collecte. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas en specifiek vandaag is dit de meritiekas. De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de voedselbank. Deze maand stond in het teken van de voedselbankactie en we mogen u danken voor alle pakketten die ook weer vandaag zijn aangereikt. Hartelijk dank ook voor de mensen die het afnemen. Het gebedspunt op deze diaconale zondag in de middagdienst is voor mensen en gezinnen die gebruik maken van de voorzieningen van de Stichting Voedselbank. Met schroom wordt hiervan gebruik gemaakt. En uit de gesprekken met hen merken wij dat zij het erg waarderen en bijzonder dankbaar zijn dat zij en hun gezin op deze manier ondersteund worden. We beginnen de dienst nu met het zingen van de schoolpsalm en dat is psalm 130 vers 4... En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 89, daarvan vers 9 en vers 15. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Mogen we dat zingen met daarbij in gedachten waar het ook in deze dienst over zal gaan, namelijk de komst van de Heer Jezus als de Zoon van God naar deze aarde. Psalm 89, vers 9 en 15. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, belijden we ons geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 47, het derde vers. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we nu met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan broeder Gert Brouwer van de Spitsbergenweg 63. Hij is vandaag opnieuw in het Rijnstatenziekenhuis opgenomen in verband met een ontsteking aan de heup waaraan hij eerder werd geopereerd. En op het moment dat wij hier samen zijn, wordt hij opnieuw daar in het ziekenhuis geopereerd. En we willen ook bidden voor broeder en zuster Hendrik en Danine van Eyck. Vanmorgen is de moeder van Hendrik overleden na een ernstig ziekbed. Laten we elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u en we eren u, heren, als de koning. Zo zongen we dat met elkaar. U had die koning beloofd aan uw knecht David. En u, Heer Jezus Christus, bent zo ook gekomen als de koning, die maar niet voor een tijd zal regeren. Nee, aan uw rijk komt geen einde. En u bent in hoogheid gezeten, Heer Jezus. U bent opgevaren naar de hemel, waar u zit aan de rechterhand van uw almachtige Vader. En als we met elkaar bidden, heren, dan komen wij voor uw troon. En dan zijn we in gedachten even daar. Dan buigen wij voor u in aanbidding. Dan mogen we onder de indruk komen, heren, van uw heiligheid en hoogheid. En van onze onheiligheid en kleinheid. Heren, zo zijn we ook vanmiddag hier in de kerk bij elkaar. Om u, de hoge koning, te eren en de lof te geven. Heren, wij danken u dat u gekomen bent naar deze wereld. Hoe zouden we anders weten wie we de lof zouden kunnen toezingen? Hoe zouden we anders dat ook kunnen doen, heren, met als reden dat u vol van genade en trouw bent? Want zo mag het toch zijn. Zo mogen we u toch leren kennen in uw woord, heren. Als een God van liefde, die vanuit bewogenheid zondaren zoekt om te redden wat verloren is. Heren, wij bidden u, laat dat evangelie ook vanmiddag mogen klinken in zijn volle diepte. En ook in de heerlijkheid die daarvan af mag stralen. En wilt u daarvoor woorden geven om uit te spreken en open ook ons hart om dat te ontvangen? Heer, laat zo deze dienst een eredienst mogen zijn in de volle betekenis van dat woord. Heer, we danken u dat u ons samenbrengt en we ook deze middag de noden en de zorgen van de gemeente bij u mogen brengen. Heer, wij willen u bidden voor onze broeder Gert Brouwer, die zo plotseling opnieuw moest worden opgenomen. Het leek zo goed te gaan. De revalidatie na de heupoperatie die hij onderging. Maar vannacht werd hij ziek. Heer, wij willen u bidden wanneer hij op deze dag nog geopereerd wordt. Of u met hem mee wil gaan. Of u de handen van de doktoren wil zegenen. En geef dat de ontsteking kan worden weggenomen en verder geen kwaad kan doen. Wilt u bij hem zijn en ook bij zijn vrouw en kinderen? Wees als een muur van bescherming om hem heen. Heer, wij willen u bidden voor Hendrik en Danine van Eyck. Nu op deze dag de moeder van Hendrik is overleden nadat ze een ernstig ziekbed heeft gekend. Heren, we willen u bidden of u bij Hendrik en Danine wil zijn en ook bij de verdere familie, allen die nu zo geraakt zijn door dit sterven. Heren, wilt u vertroosten en wilt u ook nabij zijn in al datgene wat in de komende tijd ook op hen afkomt. Heren, we willen u bidden, wilt u vertroosten vanuit dat wat we vanmorgen ook mochten horen hier in de gemeente. Dat als we van u, Heer Jezus, zijn, het sterven geen verlies is, maar eeuwige winst. Laat dat licht ook mogen vallen over die lege plek die er gekomen is. En die zo'n pijn zal doen, ongetwijfeld. Heren, wij willen u bidden of u ook bij anderen wil zijn die korter of langer geleden werden getroffen door het overlijden van geliefden. Als we alleen zijn komen te staan, als weduwe, als weduwnaar, Heere, wees u ons nabij. Wees u met wezen. Wees u met hen, Heere, die kinderen hebben moeten begraven of kleinkinderen. Wilt u vertroosten op de momenten dat het verdriet weer zo naar boven kan komen. Heere, wij willen u bidden of u wil zijn bij hen die misschien ook al wel lang geleden te maken kregen met het overlijden van kinderen in de moederschoot. Misgeboorten. Heren, wij willen u bidden of u ook daarin nabij wil zijn. Wij willen u vragen, Heren, of u uw zegen ook wil geven aan alle die het moeilijk hebben in maatschappelijk opzicht. We mogen op deze dag onze gaven geven voor de voedselbank. En wij willen u bidden, Heren, voor alle die daarvan gebruik maken. Mensen die het moeilijk hebben. En dat kan door allerlei oorzaken komen. Als er schulden zijn. Als er ziekte is gekomen, werkeloosheid. Als het een gevolg is van verbroken huwelijken en relaties. Als er psychische ziekten en problemen zijn. Wij bidden u, Heren, om uw nabijheid voor hen. En wij danken u voor het werk van de voedselbank. En wij bidden u of onze gaven ook mogen strekken, mogen bijdragen aan het lenigen van de nood van hen die daarvan gebruik maken. Heren, wij bidden u ook of u ons oog wil geven voor de nood die er is. Wilt u ons de ogen geven van die barmhartige Samaritaan waarover u, Heer Jezus, hebt verteld aan uw discipelen. Dat we degene die hulp nodig heeft mogen zien, ook aan de kant van onze levensweg. En dat we dan ook in de gelegenheid mogen zijn om te helpen, waar dat maar mogelijk is. Heren, wij bidden u voor hen die dat ook mogen doen, als mantelzorgers, voor familieleden, nabij en misschien ook wel wat verder weg. Heren, wij bidden u of u hen nabij wil zijn in de zorg die ze mogen geven. Wilt u hen daarvoor ook telkens opnieuw kracht geven en moed? Heren, wij komen zo tot u. Hoort u naar onze gebeden. En neemt u onze dank aan. Niet om iets uit ons. Aan onze kant is er geen verdienste. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die alles heeft volbracht. Amen. Gemeente, wij willen de Bijbel openen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En wij lezen Matteüs 1. Matteüs 1 is de schriftlezing voor deze middag. En als we dat hebben gelezen, zingen wij met elkaar uit de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. De lofzang van Maria, vers 1, 2 en 3. Nadat wij hebben gelezen uit Matteüs hoofdstuk 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En Peres verwekte Hesron en Hesron verwekte Aram. En Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabeam. Rehabeam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. En na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Zealtiel. Zealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat ze samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Wij mogen straks antwoorden met Psalm 72, waarvan het derde en het zevende vers. Psalm 72, vers 3 en 7, als antwoord op de verkondiging. En vanmiddag luisteren we naar de inhoud van het evangelie, zoals we dat lazen in Matthäus 1, en doen dat aan de hand van zondag 14... van de Heidelberger Catechismus. Zondag 14, wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zoals we dat zojuist ook met de apostolische geloofsbelijdenis hebben beleden. En al uit het antwoord dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Het thema voor de preek is: Gods Zoon is mens geworden. We letten op een drietal gedachten. Allereerst hoe hij mens is geworden. Ten tweede wat het doel is van zijn menswording. En ten derde wat dat voor ons betekent. Dus Gods Zoon is mens geworden. Hoe hij mens is geworden. Wat het doel is van zijn menswording. En wat dat voor ons betekent. Gemeente, jongeren, ouderen. Onze zustergemeente in Middelburg, Zeeland, bezit als een van de weinige gemeentes van ons kerkverband een oud, historisch, monumentaal kerkgebouw. De Gasthuiskerk. Het stamt uit de 15e eeuw. En hier en daar zie je de sporen daar nog van terug. Zo zit er op de grote houten deuren een bijzonder beeldje. Het is niet zo groot, denk ongeveer 30 centimeter, en het stelt een op het oog jonge vrouw voor die op haar arm een klein jongetje draagt. Het is Maria met Jezus als kind op de arm. En dat beeldje dat zit daar waarschijnlijk al vanaf de bouw van de kerk, maar er is wel het nodige over te doen geweest. Want zulke beeldjes verwacht je nou niet direct in een van onze kerken. Wanneer je een oude of ook een nieuwe Rooms-Katholieke kerk binnenloopt, dan weet je van tevoren dat het daar zeker wel voor zal komen. Die staan soms vol met kleinere en ook grotere beelden van Maria. Maar op de deur van een kerk van de Reformatie verwacht je dat niet. Jongens en meisjes, jullie hebben op school misschien al met geschiedenis geleerd over de beeldenstorm 1566. De aanhangers van Calvijn die zuiverden toen vele kerken van de beelden die daar stonden en die sloegen ze kapot. Maar dit kleine houten beeldje op de deur van de kerk in Middelburg heeft het kennelijk gehouden. Toen op 22 augustus van dat jaar 1566 ook in dat kerkgebouw de deuren werden geopend en al het Roomse beeldhouwwerk werd vernietigd. Best bijzonder dat dat beeldje daar dus zit. Zeker ook omdat het in de jaren 50 van de vorige eeuw de kerkraad van Middelburg opnieuw daarover sprak. Moest het eigenlijk wel blijven zitten? Of moest het niet alsnog toch maar worden weggedaan? En na overleg besloot de kerkraad om het toch te behouden als onderdeel van een historische deur. Een Maria-beeldje op de deur zegt immers nog niet meteen dat je Maria binnen ook vereert. Maria, de verering van Maria als de moeder Gods, zoals dat dan genoemd wordt. Weet je, dat is vermoedelijk iets wat ver bij u vandaan staat. En je verbaast je soms over berichten over duizenden mensen die jaarlijks op bedevaart gaan naar plaatsen als Lourdes, waar Maria zou zijn verschenen en waar het bronwater geneeskrachtig zou zijn. En je verbaast je soms over de vele kaarsjes als je tijdens je vakantie zo'n katholieke kerk binnenloopt. En die staan dan voor de altaren van Maria en andere heiligen. Wij hebben eigenlijk niks met Maria. Nou ja, niks. Nou, niet op de manier van verering. Maar de naam Maria komt wel in onze belijdenis voor. Naast Pilatus heeft ook Maria een plek gekregen in de apostolische geloofsbelijdenis. Die 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Want daar klinkt het, zoals we zojuist ook hebben beleden. Ik geloof in Jezus Christus, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Waarom wordt Maria daar nou bij name genoemd? Wat heeft Maria ons nou eigenlijk te zeggen? Met in de voorgaande zondagsafdelingen van de catechismus hebben we stilgestaan bij de namen van de heiland. Namen die tegelijkertijd ook iets vertelden over wie Jezus is. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Maar vanaf vandaag, zondag 14, wordt onze blik gericht op het leven. Het aardse leven van de Heer Jezus. Zoals de evangelisten ons erover vertellen. Gods Zoon is immers mens geworden. Hij is naar de aarde gekomen. Johannes zegt, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. En eigenlijk ben je dan bij de kern van waar het om gaat, gemeente. Want al die titels van Gods Zoon en onze Heere. En u kunt er nog meer bij noemen. Ook vanuit de uitleg. Onze heiland, onze zaligmaker. Onze enige hoop en troost. Gemeente, we hadden het allemaal niet gekend en niet geweten als hij niet zelf was gekomen. Mens geworden zoals u en ik. Als hij zich zo zou hebben geopenbaard. Van zo dichtbij. Hij is net geworden als wij. Behalve dan dat hij nooit zonde heeft gedaan, zegt de catechismus vanmiddag. In alles is hij rechtvaardig geweest. In alles heilig. Gods Zoon is mens geworden. Die twee. God en mens. En wanneer je die 33 levensjaren van Jezus die hij in Israël heeft doorgebracht, dan gaat volgen aan de hand van de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Zoals de discipelen dat dus ook hebben gedaan. In die 3 jaar dat ze met de Heer Jezus hebben opgetrokken, dat ze hem zijn gaan volgen. Dan ontdek je al gauw dat er door dat leven van de Heer Jezus van alles op ligt en schittert. Wat maakt dat je zegt, hij is niet maar alleen mens. Hij is ook Gods Zoon. Goddelijk. Maar gemeente, zo brengt zondag 14 ons dan vanmiddag bij de weg, begin van de weg van de Heer Jezus in deze wereld. Ik geloof in Jezus Christus, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Daar is het begonnen, hier op aarde althans. Bij die twee jonge Joodse mensen in Nazareth. Of eigenlijk bij dat ene meisje. Maria, die bezoek krijgt van een engel die tegen haar zegt, Maria, je zult zwanger worden en wat er in je buik groeit is uit de Heilige Geest. Maar gemeente, daar komen er natuurlijk meteen allerlei vragen bij ons boven. Wat is dat nou wel zo belangrijk om te vermelden? Is dat nou zo belangrijk dat in de geloofsbelijdenis moet staan? Kijk, die geloofsbelijdenis, dat is een beknopte samenvatting van de inhoud van het evangelie. De kern van wat we geloven. Daar houden we aan vast. Daar mag je op richten. Dat is waar het om gaat. En natuurlijk, daar horen zaken bij als dat de Heer Jezus geboren is. En dat hij gestorven is en is opgestaan en de hemelvaart en de wederkomst. Maar waarom nou Maria erbij? Hoort zij nou ook in dat rijtje thuis van die grote daden van God? Zij speelt toch verder geen rol in de Bijbel? Ja, de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat er wel van gemaakt. Die hebben Maria als de moeder van de Heer Jezus heel belangrijk gemaakt. Maar zo vind je dat in de Bijbel niet terug. En daarom, waarom is dit zo in de geloofsbelijdenis terechtgekomen? Waar heeft Maria haar plaatsje aan verdiend? En nog een andere vraag die bij jou boven kan komen. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Een geboorte van een kind kan toch niet, als een vrouw nog maagd is, uitgesloten. En daarom zijn er ook heel wat andere ideeën over hoe dat zou zijn gegaan met Jozef en Maria. Soms gaat het zover dat mensen denken dat Maria een andere man heeft toebehoord. Of dat Jozef en Maria toch al gemeenschap hadden gehad voor het huwelijk. Iets wat de Bijbelschrijvers dan misschien zouden hebben weggepoetst, omdat ze het niet vonden passen bij wie de Heer Jezus is. Maar gemeente, als je dat soort dingen bedenkt, dan ga je voorbij aan hoe de Bijbel er zelf over spreekt. En je gaat ook voorbij aan wat de betekenis en de waarde van deze belijdenis is. Dat geven de opstellers van de catechismus zo ook aan. In zondag 14 willen ze ons laten zien dat het nou juist zo prachtig is en zo vol van betekenis. Dat het nou zo is gegaan. Dat de Heere God op deze wonderlijke manier, die wij niet begrijpen met ons verstand, zijn Zoon heeft gezonden in deze wereld. En nee, dan geeft de catechismus dus geen rechtstreeks antwoord op de vraag hoe dat nou precies kan. Kan dit wel? En dat is denk ik niet omdat je die vraag niet zou mogen stellen, jongeren. Maar ze gaan er niet op in, omdat het nu eenmaal gewoon de geloofsbelijdenis volgen. Zoals die door de kerk is opgesteld. En zoals we die hebben gelezen. En die belijdenis verwoordt ook niks anders dan wat er in de Bijbel staat. Zowel bij Lucas als ook bij Matthäus vind je het. Jezus is geboren uit de maagd Maria. Het blijkt dat Maria zwanger is nog voordat ze met Jozef is gaan samenwonen als man en vrouw. En wanneer Jozef dan van plan is om in stilte bij haar weg te gaan, dan verschijnt er een engel in een droom en die zegt tegen hem ronduit: wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En gemeente, wanneer wij ons dus afvragen hoe dat nou allemaal mogelijk is, dan stel je eigenlijk een vraag aan de Bijbel zelf. Aan de Heere God zelf. Of die dat wel kan. Maar is de Bijbel niet vol van dingen waarvan je moet zeggen: ja, hoe kan dat? Blijkt nou niet keer op keer dat de Heere in staat is om dingen te doen die ons verstand en ons voorstellingsvermogen verre te boven gaan? Lees het in de Bijbel, van het Oude en in het Nieuwe Testament. Je gaat van plaats naar plaats waar eigenlijk bij past wat Psalm 118 zingt in de berijming: het is een wonder in onze ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. De Heere, die is zoveel machtiger. Die is zoveel groter. Die kan zoveel meer doen boven ons denken en bidden uit. En gemeente, daarom komt het er hier ook op aan dat wij doen wat we altijd doen als we de Bijbel lezen. Ook bij die wonderlijke verse uit Matthäus 1 mogen en moeten we lezen vanuit de wetenschap dat de Heer de Almachtige is. Stel u voor dat hij alleen maar dingen zou hebben gedaan die wij ons kunnen voorstellen. Dan zouden we verloren zijn. Hopeloos alleen. Wat moet je dan nog aan met dat de wereld geschapen is en dat hij jou geschapen heeft? Wat moet je dan nog aan met hoe het op die ochtend van de opstanding is geweest? Het is nou juist de troost van het evangelie, gemeente. Dat God dingen doet die wij niet verwachten. Dat hij ingrijpt in de geschiedenis en in uw en mijn leven op een manier die nou echt goddelijk te noemen is. En zo mogen we ook dit gedeelte ontvangen, deze belijdenis. En ernaar luisteren als iets wat hij gedaan heeft. En waar wij met ons verstand dat misschien niet kunnen narekenen. Waar je misschien alleen maar over kunt stamelen. Maar hij heeft het gedaan. En niet zomaar. Het heeft betekenis. Voor u en voor mij. Want dan kom ik bij het tweede, het doel van zijn menswording. Want zo vraagt de catechismus in vraag 35. Wat betekent dat nou? Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Wat is daarvan nou het doel? En dan ontdek je in het antwoord eigenlijk twee dingen die belangrijk zijn. Allereerst wordt erop gewezen dat Jezus Christus ontvangen is van de Heilige Geest. En dat je daaraan kunt zien dat God zelf hier aan het werk is. Jezus is immers Gods Zoon. Maar er komt dan ook nog iets anders bij. Dat de Zoon van God geboren is uit de maagd Maria betekent ook dat hij dus helemaal voluit mens is geworden. Die twee dingen komen hier samen. Misschien heeft u zich afgevraagd waarom we zojuist in Matthäus 1 zijn begonnen met lezen in vers 1 en niet in vers 18. Vers 1 tot en met 17 is dat geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat sla je vaak over. Al die namen. Maar het laat ons iets zien. Want hier wordt duidelijk dat Jezus is geboren in de lijn van de geslachten. Matthäus die trekt als het ware één rode draad door de geschiedenis heen. Een lijn die voor hem begint bij Abraham en dan via David naar Jozef loopt. De man van Maria. Maria uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Vers 16. En zo wordt dus duidelijk dat Jezus daar helemaal in past. Hij is de eerstgeboren zoon van Maria. En hij volgt gewoon in die rij met namen van mensen uit de Bijbel, waarvan je sommigen kent en anderen helemaal niet. En Jezus is mens geworden met een vader en een moeder. En met een opa en een oma. Een familiegeschiedenis. Zoals wij die ook allemaal hebben. Bij ons in de familie is ooit iemand geweest die heeft nagepluist hoe het voorgeslacht van mijn vaders kant eruit ziet. En die kwam ergens een paar eeuwen geleden, kwam die daarin terug. En dan heeft er een prachtige stamboom van gemaakt waarop je het allemaal kunt zien. Alle namen. Nou, zoiets geeft Matthäus ons hier ook. Een stamboom van Jezus' afkomst. En ik zei net, dat ziet er dus heel normaal uit. Jezus is de zoveelste in de rij. Maar het is wel belangrijk om te zien dat die rij hier ook wel een hele bijzondere is. Want gemeente, juist als het nou gaat over die menselijke geboorte van de Heer Jezus, dan moeten we dat niet vergeten. Als je namelijk het Oude Testament ernaast legt. En je ziet wat al die verschillende personen nou hebben meegemaakt. Dan ontdek je daar al de hand van God in. Het is allerminst vanzelfsprekend dat er niet ergens halverwege of zelfs aan het begin van die hele ketting een breuk zou zijn gekomen. Het is toch niet vanzelfsprekend dat je kinderen krijgt? Wordt dit Oude Testament ook duidelijk. Neem nou Abraham en Sarah. Matthäus begint ermee. Wat hebben ze lang moeten wachten? Het leek maar niet te komen. De vervulling van Gods belofte. En toen God kwam zeggen dat het zou gaan gebeuren, toen moest Sarah lachen. Weet u nog? Ze was al zo oud en onvruchtbaar. En toch gebeurde het. God deed het. En bij Isaac, je ziet het meteen weer, zijn vrouw Rebecca was onvruchtbaar. Maar op het gebed van Isaac krijgen ze toch kinderen. Tweeling. En denk ook aan de andere personen uit het Oude Testament die in deze rij niet bij namen worden genoemd, maar die evengoed een belangrijke rol hebben gespeeld in die geschiedenis van het volk Israël. Simson bijvoorbeeld, zijn moeder was ook eerst onvruchtbaar. Hanna, de moeder van Samuel. Die in de tempel op haar knieën ligt en bidt om een kind. En ook Elisabeth en Zacharias, de ouders van Johannes de Doper. Dan zit je in het Nieuwe Testament. Ook zij zijn te oud om nog kinderen te krijgen, maar het gebeurt toch. Want de Heere heeft hun kind nodig als de voorloper in zijn plan. En gemeente, daarom is het toch ook weer niet zomaar vanzelfsprekend dat Matthäus hier die lijn kan trekken van Abraham naar Jezus. Daar zit Gods hand al achter. Hij heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk Jezus geboren werd uit de maagd Maria. Als mens. Voluit mens. Zo komt hij naar deze wereld toe. Je zou kunnen zeggen, hij daalt langs de ladder van het Oude Testament af naar onze wereld. Geboren uit een meisje van vlees en bloed. Een maagd die nog geen gemeenschap met een man heeft gehad. En opnieuw worden er mensen buitenspel gezet. Opnieuw doet de Heere iets wat je verstand te boven gaat. Door het onmogelijke heen. En zo mogen we hem nu ontvangen. Als zijn geschenk. Als zijn werk. Als zijn gave aan de mensen. Gegeven met het oog op ons heil. Want dan is er ook nog die tweede lijn. Daar valt wat meer de nadruk op in antwoord 35. Want dat de kerk zegt en beleidt dat de Zoon van God ontvangen is van de Heilige Geest. Weet u, dat laat nou ook zien dat het kind van Maria niet zomaar een kind is. Maar wel degelijk ook Zoon van God vanaf het allereerste begin. Jezus past als mens in de rij van Abraham tot en met Jozef, maar toch ook weer niet gewoon. Wanneer je namelijk leest hoe Jezus in die lijn van de geslachten is ingepast, dan blijkt dat hij geboren is uit de Heilige Geest. Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. En dat heeft ons wel wat te zeggen, gemeente. Al die mensen in wie God iets nieuws begon, door onmogelijkheden heen, neem een Simson of een Samuel of Johannes de Doper. Al die mensen waren zondige mensen. Dat merk je ook in hun leven. Neem nou bijvoorbeeld Simson. Hij verslaat in de kracht van God de Filistijnen. Maar aan het eind van zijn leven gaat het mis. Hij laat zich verleiden door Delila. En al die personen in het Oude Testament die op een wonderlijke wijze ter wereld kwamen, tegen de menselijke verwachting in. Ze kunnen maar een stukje verlossing brengen. Zoals Simson een aantal keer Israël bevrijdde van de Filistijnen. Maar wij hebben blijvende, volledige verlossing nodig. Met minder kunnen we niet toe. En gemeente, die verlossing die kan nu alleen maar gebracht worden door Jezus Christus. Door iemand die niet alleen maar mens is. Want als mens, als je mens bent, dan ben je een zondaar. Hij moet ook God zijn. En dat brengt ons bij het derde. Wat de menswording voor ons betekent. Want dan komen we meteen ook bij vraag en antwoord 36. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Die vraag komt er natuurlijk aan. Als we dat zo met elkaar zien vanmiddag. Waarom is het zo belangrijk om dit te belijden? Geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. Wat heeft dit ons persoonlijk te zeggen? Hoe troost het nou eigenlijk? Weet u nog zondag 1, wat is nou je troost in leven en sterven? Dat ik niet van mezelf, maar van Christus ben. Van deze Christus. Die zo ter wereld kwam. Hoe troost dit? Nou gemeente, het gaat inderdaad om u en mijn heil. Niets minder. Dat is ook het opschrift boven dit gedeelte van de catechismus. U weet misschien, de catechismus heeft 3 gedeelten. En het tweede gedeelte gaat over God de Zoon en onze verlossing. Want zegt antwoord 36, De heilige ontvangenis en geboorte van Christus is daarom zo waardevol, omdat hierin blijkt dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. De middelaar. Tussen God en mensen in. Daarover ging het al eerder, zondag 5 en 6. Misschien weet u het nog. Zo iemand hebben we nodig. Zij zondag 5 en 6. Iemand die waarachtig God is en waarachtig mens. Nou, hier is hij. Hier is uw middelaar, gemeente. Die u wil redden. Die je zonde wil bedekken. Met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Hij wast je vuile leven schoon. Met zijn bloed dat straks zal vloeien op Golgotha. Hij is gekomen naar onze wereld om werkelijk mens te zijn. Als de Zoon van God. Hij is uit vlees en bloed van de maagd Maria geboren. Om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Meent de Heer Jezus is dus een Jood, een Israëliet. Een lid van dat volk waar God zich aan verbonden heeft. En als nakomeling van David, de lang verwachte koning die eeuwig heersen zal. En niet alleen maar over Israël, maar over alle volken. Om uit al die volkeren van de aarde een volk te kiezen en te verzamelen. Dat eeuwig hem zal vrezen en dienen. Omdat hij als middelaar tussen God en mensen in gaat staan. En wie tot hem de toevlucht neemt, gemeente. Wie in hem zijn haar vertrouwen stelt. Die mag het weten. Zijn volkomen heiligheid. En zijn onschuld. Zoals hij zich hier op aarde ook heeft geopenbaard. Hij was zonder enige zonde of smet. Het wordt mij toegerekend. Niet omdat wij dat waard zijn. Dan hadden we hem niet nodig. Het wordt je toegerekend uit genade. Hij bedekt uw zonde. Voor het aangezicht van God, die heilige en rechtvaardige God, voor wie je niet kunt bestaan. Tenzij Hij, Jezus Christus, ertussen gaat staan. En tegen de Vader zegt, Vader, Hij zei, is van mij. Ik heb betaald. Ik heb de schuld voldaan. Ik heb het bedekt. En broeders en zusters, daarom staat nou Maria in onze geloofsbelijdenis. Niet vanwege haar waardigheid, maar omdat het welbehagen van de drie enige God is geweest, dat uit haar de Messias geboren zou worden. Omdat het welbehagen van de drie enige God is. Om in het zenden van zijn zoon, in zijn menswording, ons in alles gelijk te worden, opdat hij u en jou zou behouden en zalig zou maken. Opdat hij in uw en mijn plaats zou kunnen staan. En hier is hij, de Messias, uit het geslacht van David, de eeuwige koning, die een knecht wilde zijn. Beleid u hem als de uwe. De koning die een knecht wou zijn. Gemeente, hij alleen kan uw zonde bedekken. Buiten hem is er geen heil, geen toekomst. Maar in hem is er een heerlijkheid en een volheid van zijn gunst. Leg voor hem uw zonde maar neer, zodat hij ze kan bedekken. Beleid het aan hem. De zonde waarin je ontvangen en geboren bent, wat in ons allemaal zit. Leg het voor hem neer. Leg jezelf voor hem neer. Opdat hij alle ongerechtigheid wegneemt en wegwast met zijn bloed. Wie met zijn nood tot hem vlucht, zal vergeving ontvangen. Dan zal zijn hulp ter verlossing komen. Amen. Zullen we danken en bidden? Ja, Heer Jezus, we danken u dat u gekomen bent. Dat u mens wilde worden. Mens zoals wij. U bent ons in alles gelijk geworden. En daarom mogen we ons ook door u gekend weten. U kent ons allemaal. Behalve dat u geen zonde gekend hebt. Want u was en bleef God Zoon, God en mens beide. Heren, dat gaat ons verstand te boven, maar we mogen dat beleiden en we mogen u daar ook voor groot maken. Dat u langs die weg verlossing hebt doen dagen, zoals u het al voorzegd had in de tijd van het Oude Testament, door uw profeten. En zo bent u gekomen. Zo mogen we u ontvangen. Mogen we u ontmoeten. Als de van God gegeven middelaar. Heere, u bent op zoek naar zondaren. Naar mensen die vanuit zichzelf van u afgekeerd staan. Geïsoleerd ten opzichte van u en onze naasten. Mensen die de zin van het leven zo vaak denken te vinden in het navolgen van zichzelf, van hun eigen idealen en dromen. Heere, laat ons leven Christus mogen zijn. En laat het sterven winst mogen worden. Omdat we ons geluk en onze zaligheid nergens anders nog zouden zoeken dan bij u alleen. Vervul ons daarmee, Heer. En richt ook alles wat in ons leven is op dat ene doel. Wij danken u dat u ons op deze dag zo wilde ontmoeten hier in uw huis. En gaat u met ons mee als we straks de kerk verlaten. De nieuwe week weer ingaan. Wees u ons nabij, Heren, en op de plaatsen waar we komen, wilt u van ons dan goede getuigen maken. Met woorden, met daden, met onze hele levenshouding. Dat aan ons te merken mag zijn. Dat we niet van onszelf zijn, maar van u. En Heren, als we wel van onszelf zijn, wilt u ons dan stilzetten. Wilt u ons dan maar zo tegemoetkomen dat we geen andere weg nog meer vinden dan de weg naar u toe, Heere Jezus. We willen u bidden voor onze gemeente, als we in de aankomende week ook weer op andere manieren bijeen zullen komen. Vanavond de jeugdvereniging, we bidden u daarvoor. Mannenvereniging, de Bijbelkringen. Als in de aankomende week ook de reformatieherdenking mag plaatsvinden hier in dit kerkgebouw. Heere, wij danken u voor ook dat geschenk, dat uw woord en de zuivere verkondiging daarvan onder het stof van menselijke inzettingen vandaan werd gehaald. Heere, wij bidden u of u wil zijn met kerkraad, bezoeken die worden gebracht, als er vergaderd wordt, wees u erbij, Heere. Zegent u de broeders die dat mogen doen en die u daartoe ook hebt geroepen. Heere, wij bidden u voor onze kerken in brede verband. Wees u nabij, Heere, in al datgene wat binnen ons kerkverband mag gebeuren. Wij bidden u voor het werk van deputaatschap. Wij bidden u voor het werk van meerdere vergaderingen. Wij bidden u voor de synode. Zegent u alle afgevaardigden. Wilt u wijsheid geven en bezonnenheid. En laat uw woord, Heere, leidend mogen zijn als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij willen u bidden, Heere, voor de gemeentes van onze klasses waartoe we behoren. Voor onze zustergemeente, de Bethelgemeente hier in Veenendaal. Wij bidden u voor het beroepingswerk dat ook daar een plek heeft. Heere, wilt u uw zegen daaraan verbinden. Wij bidden u voor andere kerken hier in Veenendaal, ook kerken waarmee we ons verbonden weten. Heren, we danken u dat dat ook aanstaande donderdag bij de reformatieherdenking zichtbaar mag worden. En willen u vragen of u wil zijn met allen die ons besturen en regeren. Hier ter plaatse de burgemeester, burgemeester Katz, met de wethouders, de gemeenteraad, Heere, wees u hen nabij en geeft u wijsheid in alles. Wij bidden u voor onze landelijke regering en ook provinciaal, met alle onrust die er is, ook maatschappelijk op dit moment. Heere, wilt u wijsheid geven en geef dat er ook een goede verhouding mag worden gevonden tussen de zorg voor de natuur en de schepping, maar ook de zorg voor boeren en akkerbouwers. Heere, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan de wereldleiders. We zien zoveel onrust ook op wereldschaal. Deze wereld, Heere, die roept om verlossing. En mensen kunnen dat niet geven, zo blijkt maar telkens weer. Onze verwachting mag van u zijn, Heere. En we weten dat u, Heer Jezus, eenmaal komen zult. En dat het recht dan mag zal zegevieren. Dat u alles recht zult zetten, wat nu zo scheef is vaak. Heer Jezus, wij bidden u, Maranatha. Kom haastig. Kom met spoed. Heren, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we hier vandaan gaan, als we over de wegen gaan. Geleid ons dan. Wees met een ieder van ons. Wij bidden u, Heren, om uw troost en uw zegen. En hoor naar onze gebeden. In de naam van de Heer Jezus Christus. In de vergeving van alles wat niet was naar uw wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we willen met elkaar tot slot zingen uit Psalm 118, daarvan het 14e vers. Psalm 118, vers 14. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.